Goedenavond, broeders en zusters. Zoals gezegd komen wij terecht in Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament. En we zullen beginnen met daar een gedeelte uit te lezen, uit Maleachi 1, vanaf vers 1. De last van het woord des Heren tot Israël, door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heren, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heren, nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Of gewoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij die zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heer, waar is mijn vrezen? Zegt de Heer der Heerscharen, tot u, o priesters, verachters mijns naams, maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmee verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad, en als gij wat kreupels of wat kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dan toch uw vorst. Zal hij een welgevallen aan u hebben, of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Heerscharen. Nu dan, smeek toch het aangezicht van God, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied, zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Heerscharen. Wie is er ook onder u, die de deuren om niet toesluit, en gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet? Ik heb geen lust aan u, zegt de Heer der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Tot zover. En dat zijn dan de inleidende woorden tot deze brief. En ze geven meteen een goede schets van de situatie van het volk in de dagen waarin deze brief geschreven werd. Dit Bijbelboek kennen wij als het laatste boek van het Nieuwe Testament en als eigenlijk ook een beetje de aanloop naar het Nieuwe, met de laatste woorden van deze brief immers, waarin gesproken wordt over de profeet Elia die zou komen. En een paar hoofdstukken verder lezen wij over iemand die kwam in de geest en kracht van Elia enzovoort. En daar vindt u dus meteen het vervolgen op. Ik moet u zeggen, het Bijbelboek staat op deze plaats. Ik denk dat het helemaal correct is. Maar steeds genomen, als u mij zou vragen, hoe weten wij wanneer het geschreven is, dan moet ik u zeggen, nou ja, dat weten we niet. Ik vind het altijd leuk dat heel wat Bijbelboeken absoluut niet gedateerd zijn. Het doet kennelijk ook heel weinig ter zake. En bovendien, uit de inhoud blijkt heus wel over welke omstandigheden het gaat onder Israël. En daarmee kan het eventueel gedateerd worden. Als u mij vraagt, is ongeveer 400 jaar voor onze jaartelling en daarmee voor de geboorte van de Heer Jezus. Om nogal wat redenen. De eerste is natuurlijk gewoon dat naar klassieke traditie, ik bedoel in dit geval de Joodse traditie, dit Bijbelboek deel uitmaakt inderdaad van de profeten van, niet alleen de profeten van na de ballingschap, maar Maleachi wordt gerekend als een van de grote mannen die betrokken zou geweest zijn, dat weten we niet, maar die betrokken zou geweest zijn in de samenstelling, om zo te zeggen, van de Oud-Testamentische geschriften. En volgens die traditie zijn Haggai, Zacharia en Maleachi de profeten van na de ballingschap. En men weet in die kringen, men wist in ieder geval en weet ook in die kringen nog steeds heel goed, dat die Oud-Testamentische Bijbelboeken pas verzameld zijn. Iemand hechtte er ineens belang in. En men is die boeken gaan verzamelen. Daar kan de een verzamelen postzegels bedoel ik en de andere. Andere verzamelen boeken van een en dezelfde schrijver. De andere wilde schilderijen van een en dezelfde schilder enzovoorts. Gewoon heel simpel. Iemand is die boeken gaan verzamelen die van oudsher beschouwd werden als het woord van God. En als van Gods wegen geïnspireerd. En dat is wat men officieel inderdaad gedaan heeft in en vooral ook na de Babylonische ballingschap. En als je daar dan namen bij moet noemen van mensen die dat gedaan hebben, kom je onvermijdelijk terecht bij belangrijke figuren die we uit de Bijbelse geschiedenis kennen. En die in die dagen leefden. En dat waren Ezra, Nehemia, Haggai, Zachariah en Malachi. We kennen nog een paar namen, ook van belangrijke figuren, maar over die weten we verder niks. Dus het heeft niet zoveel zin om daarop in te gaan. Maar dat zijn ze. Dat wil zeggen, Ezra en Nehemia zijn de, vinden we ook terug als de namen van Bijbelboeken. Aan het eind van, van wat men noemt de historische boeken in onze Bijbels. Dus achter de Koningen en Kronieken, die boeken die uitlopen op de wegvoering van de twee stammen van Israël. De tien waren al weggevoerd. Daarna de wegvoering van de twee stammen van Israël. En voor zover er zoiets bestaat als historische boeken, kom je dus terecht bij Ezra en Nehemia. De boeken, maar ook de mannen die leiding gaven aan de herbouw van een Joodse staat, om zo te zeggen. Ezra, als u mij vraagt, nog steeds eerst. Ezra, die onder wiens leiding Joden terugkeren uit de Babylonische ballingschap en inderdaad begonnen met de herbouw van Jeruzalem, moest het heel voorzichtig zeggen, en daarna Nehemia, onder wie men, die ook terugkeerde, maar later, en onder wie men zich bezig hield met de herbouw van de stad als zodanig. En als zodanig betekent de stad als stad. Dat wil zeggen, de muren en de straten, zoals in Daniel 9 aangekondigd enzovoort. En in die dagen bouwde men, of herbouwde men natuurlijk ook de tempel. De tempel van Salomo was de oorspronkelijke, die was immers verwoest geworden door de Babyloniërs. En toen men terugkeerde uit de ballingschap, toen bouwde men weer huizen in Jeruzalem en de tempel. En daarna zette men er ook weer onder Nehemia weer een muur omheen. En daar ongeveer haalt de oud-testamentische geschiedenis op. Maar in die dagen van herstel, om zo te zeggen, traden ook drie profeten op, waarvan we althans de boeken in de Bijbel hebben. Dat is Haggai en Zachariah, die worden bij gelegenheid ook genoemd. Malachi, de laatste van de drie, die wordt verder nergens in de Bijbel genoemd, begrijp je me goed. Er wordt wel geciteerd, bijvoorbeeld door Paulus in Romeinen 9, geloof ik. Die uitspraak die we lazen, ja, Romeinen 9 staat erbij, hè. Die uitspraak die we lazen in Malachi 1 vers 1 en 2. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat is voor Paulus aanleiding om er wat uitgebreider op in te gaan. Op dit soort uitspraken. En natuurlijk de aankondiging van uit 4 vers 5. Ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Is een uitspraak die aan de basis ligt van het eerste deel van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Namelijk het optreden van Johannes de Doper. Ik zei toch niet dat dat de vervulling was van die profetie? Ik zei, die profetie ligt aan de basis daarvan. En later hebben we het er wel uitgebreider over. In elk geval is het zo dat wij in dit Bijbelboek Malachi omstandigheden geschilderd vinden die we ook kennen uit Haggai en Zachariah. En misschien nog wel meer uit Nehemia. Het laatste hoofdstuk. Dus misschien wel aardig om dat op te zoeken. Nu we toch met een introductie bezig zijn. Nehemia is officieel het laatste gedateerde boek van het Oude Testament. Of het laatst gedateerde boek van het Oude Testament, wat hij er maar onder staan wil. Maar in Nehemia 13 lezen wij dingen die wij, eerdere hoofdstukken trouwens ook, maar lezen wij dingen die we in Malachi ook tegenkomen. Namelijk de situatie onder dat volk. In Nehemia 13 vers 10 bijvoorbeeld lezen wij dat Nehemia zegt, ook vernam ik dat der Levieten deel niet gegeven was, zodat de Levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren. En ieder na zijn akker. De levieten en de zangers, dat waren ook levieten trouwens, maar deden het werk rond de nieuwe tempel enzovoorts. Maar bij gebrek aan inkomsten, omdat ze de tiende niet ontvingen, hetgeen volgens de wet voorgeschreven was, dwenen ze toch maar naar hun akkers om die te bouwen. Wat, als je mij vraagt, ook wat vreemd is, want hoe komen levieten ineens aan akkers? Want dat was van oudsher ook niet de bedoeling. eigenlijk. Want de Levieten, Stam van Levi zou immers geen eigen grondgebied hebben. Bij de verdeling van het land in de dagen van Joshua enzovoorts. Dus ze zouden niet leven van de opbrengst van het land, maar van de dienst aan de Heer, met name in de tempel, dat is dan de kern daarvan, maar de dienst aan de Heer in het algemeen. Maar ze zouden wel tienden ontvangen. Maar Nehemia stelt vast, ja, ze deden hun dienst wel, maar ze kregen geen tienden, dus ze zijn weer vertrokken. Met andere woorden, het volk bracht inderdaad niet de kosten op die nodig waren voor de dienst aan de Heer. En daarmee onderhielden ze deze levieten ook niet. Maar iets dergelijks lezen we ook in Malachi 3, vanaf vers 8. We moeten later wel wat uitgebreider over. Malachi 3, vers 8. Zal een mens God beroven, maar gij berooft mij, zegt de Heer. En zegt, waarin beroven wij u? En het antwoord is, in de tienden en het hefoffer. En dan vers 10, brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, want het gaat om regen natuurlijk gewoon, hè, uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen, en zo verder. Met andere woorden, je vindt hier precies dezelfde omstandigheid beschreven. Een omstandigheid die alleen een rol speelt onder het volk dat zich bezighoudt met de praktisering van het judaïsme. Ik zeg het weer wat ongelukkig, maar laat ik het anders zeggen. Moet ik weer een lange aanloop nemen. U weet immers, althans u wordt geacht te weten, dat Israël, en ik bedoel 12 stammen van Israël, dat Israël in de praktijk nooit of nauwelijks de Heer gediend heeft en dat er van een tempeldienst nooit of nauwelijks sprake was. Ik zeg dat met nadruk, vooral van al die moderne evangelische onder ons, die menen dat het toch wel leuk is of aardig is of naar de wil van God is om Joodse feesten en allerlei andere Joodse diensten, zoals het houden van Sabbat enzovoorts, te onderhouden. Israël vierde nooit het Loofhuttenfeest. Het had het elk jaar moeten doen, maar deed het nooit. Ik geloof dat het maar 2 keer gebeurd is, misschien 3 keer, dat weet ik nooit helemaal zeker. Makkelijk genoeg, je zoekt gewoon het feest der huttenzetting of loofhut op in de concordantie en dan zoekt het maar uit. En hetzelfde geldt voor Pesach, voor het Pasen, het feest van ongezuurde broden. Men vierde het domweg niet. Er stond wel zo'n tempel, men zal bij die gelegenheid, na de inwijding van de tempel, heeft men die feesten gevierd, maar daarna ook al niet meer. Dat wil zeggen, er ging vanzelf weer uit, men vond het nergens voor nodig, enzovoort. Men diende de Heer niet, en sabbatjaren en jubeljaren heeft men niet gehouden, omdat men 490 jaar lang geen sabbatjaar had gehouden, stuurde de Heer hen 70 jaar weg het land uit. Om die 70 gemiste sabbatjaren in te halen. Ze hebben dat nooit gevierd. Maar de Joden vierden toch, zeg ik, ja, maar dat is pas sinds de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. De praktisering van het Jodendom, het Judaïsme heet dat, de Joodse godsdienst, is niet sinds Mozes, of Joshua, of David, of Salomo, of wat het maar wezen mag. Men beroept zich op Mozes. Toen zei de Heer, ja, dat kan je wel doen. Maar als je Mozes zou geloofd hebben, dan, enzovoorts. Met andere woorden, dat deden ze helemaal niet. En het Jodendom bestaat ook niet sinds Mozes, sinds de wetgeving of zo. Dat wil men liever niet weten. Maar waar men het niet weet, of niet weten wil, krijg je ook het merkwaardige verschijnsel dat men Mozes beschouwt als de grote leider van het Joodse volk. Die het Joodse volk uit Egypte verloste. En dat is historisch volkomen onjuist. Al was het maar omdat er nog in geen eeuwen een Joods volk bestond. Het was Israël namelijk. En het Joodse volk is maar een deel van wat ooit Israël was. Het zijn ruw gezet en generaliserend. De Joden zijn 2 stammen van de totale 12 of zelfs 13 stammen van Israël. En een 2-stammenrijk bestond pas na Salomo bij de splitsing van het Rijk. En sindsdien kun je dus spreken over het Joodse volk. In werkelijkheid wordt er pas over een Joods volk in de Bijbel gesproken in de ballingschap. In de dagen van Esther. Heb je dat nog? Nou, daarvoor heet het ook Juda, dat is waar, maar goed. Maar dat is Joods volk, dat is pas later. En de Joodse gastdienst stamt niet vanaf dat er een Joodse staat bestond, sinds Rehabiam. Maar de Joodse gastdienst bestaat pas sinds de Babylonische ballingschap en is daar ook uitgevonden. Dat is niet een eerbiedige term, maar ik bedoel het ook niet echt eerbiedig. Ook niet echt oneerbiedig, maar zo is het. Godsdiensten worden nu eenmaal uitgevonden, voor zover ze niet geopenbaard worden door de duivel hemzelf. Deze houdt er het midden tussen, dus dan moet ik een andere uitdrukking bedenken. En dan zeg ik dus het Jodendom, het Judaïsme is uitgevonden. Dat is ook een belangrijke waarheid. Meestal christenen weten dat niet, Joden willen het meestal niet weten, maar ongelovigen, atheïsten weten dat heel goed. Onze tegenstanders, zal ik maar zeggen, en die beweren dus ook inderdaad dat de Bijbel pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. En bij gebrek aan bronnen, en omdat het toch maar een dom volk was van vissers en boeren en hoe het maar heten mag, hebben zij veelvuldig gebruik gemaakt van Babylonische geschriften die zij geplagieerd hebben, overgeschreven. En de moderne theologie, nou ja, de hogere schriftkritiek heet dat, het bestaat al 100 jaar, maar goed. Houdt zich eigenlijk uitsluitend nog bezig daarmee. Men doet aan bijbelstudie, men bestudeert de Bijbel. In de praktijk studeert men om te achterhalen uit welke bronnen de Bijbel is overgeschreven. Of samengesteld, want zo kun je het dan ook zeggen, dat is waar het over gaat. En neemt u gemiddeld bijbelcommentaar uit de laatste decennia, uit de laatste 100 jaar ongeveer, dan gaan die commentaren bijna nergens anders over. Waar is het dan overgeschreven? U weet, scheppingsverhaal van Genesis 1 is gebaseerd op een Babylonisch scheppingsverhaal enzovoort. Komt kennelijk niet eens op dat het ook wel andersom zou kunnen eigenlijk. Los van dat aantoonbaar is dat Genesis natuurlijk veel, veel ouder is dan de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Het is veel ouder. Geschreven door Adam onder andere, althans het eerste stukje. Nou goed, daar gaat het nou ook vandaag verder niet over, maar daar hebben we iets om over na te denken. Maar het is wel degelijk zo dat de verzamelde Oud-Testamentische geschriften, de verzamelde Tenach, zoals de Joden dat dan noemen, wat wij dan noemen het Hebreeuwse Oude Testament, dat is er als selectie, als verzameling pas sinds de Babylonische ballingschap. En de oudste Joodse commentaren op de Bijbel, de oudste Joodse godsdienstige schriften buiten de Bijbel, vormen samen de Babylonische Talmud. De Babylonische Talmud, want het is geschreven in de Babylonische ballingschap. En daarna is er nog wat aan toegevoegd, en dat heet dan de Jeruzalemse Talmud. Maar die wordt geacht modern te zijn. Dus ook oud worden doet er niet toe. Maar die kwam in ieder geval pas later. Want het zou ons niet moeten ontgaan dat die schrijvers, Ezra en Nehemia, maar zeker Haggai, Zachariah en Malachi, dat die profeten geconfronteerd worden met niet alleen een Joods volk in de zin van afstamming, maar ze werden geconfronteerd met een Joods volk in de zin van religie. Dat wil zeggen, zij hingen de Joodse religie aan die enige tientallen jaren daarvoor maximaal ontwikkeld was geworden. Hebben die nog? Het was een betrekkelijk moderne godsdienst. Weliswaar in samenhang met, laten we zeggen, de Oud-Testamentische geschriften en in bijzondere boeken van Mozes, maar zeker niet in overeenstemming daarmee. Het is een van de moderne misverstanden nog steeds, dat men denkt dat Judaïsme hetzelfde is als, wat is bijvoeglijk naam van Mozes? Mozaïsme moet het dan worden. Ik ben het al zo, Mozaïek worden dan, ja. Maar dat de Joodse voorschriften dezelfde zouden zijn als de Mozaïsche voorschriften. En dat is absoluut niet het geval. Om een paar redenen niet. De Joden weten dat zelf ook. En die hebben dan een verhaal bij de hand waarom dat zo is. Want zeggen ze, het kan niet hetzelfde zijn omdat de Mozaïsche wet uitgaat van dat we een tempel hebben en we hebben geen tempel. Dus ja, bepaalde voorschriften kunnen niet. Maar het is wel een beetje een erg grove smoes. Omdat van Mozes tot Salomo. En al die tijd had men dus ook geen tempel. Hooguit een tabernakel, maar dat is dan nog wat anders. Judaïsme is niet hetzelfde als de praktisering van de Mozaïsche wet. En mocht ons dat ontgaan, dan is het toch zo dat met name in dit Bijbelboek, in Malachi, maar ook in Zacharia, daar uitdrukkelijk op gewezen wordt. Sterker nog, dat terwijl het volk zojuist in die generatie zich opnieuw gevestigd heeft, terug in, laten we zeggen, Judea, in het beloofde land, met die nieuwe godsdienst, het is allemaal nieuw, en daar bestaat een Joods volk ook in religieuze zin, daar is het meteen de Heer die een stelletje profeten zendt, nou niet al te veel, want ja, je kan niet aan de gang blijven, denk ik dan ook wel eens, met de boodschap dat de Heer er niet van gediend is. Van die religie niet namelijk. En hoewel het misschien goed bedoeld is, en hoewel het misschien beter is dan afgodendienst, waaraan Israël zich daarvoor, voor de ballingschap, steeds schuldig maakte, zegt de Heer, oh ja, of het nou beter is of slechter, ik blief het niet. Het is gewoon niet goed genoeg. Of je nou komt halverwege de sloot en er middenin valt, of net de overkant niet haalt, in beide gevallen heb je nat pak en heb je het niet gered. En als je werelduurrecord moet rijden in, wat was dat weer? In Mexico. Ja, dan, je moet onder die tijd van die voorganger blijven. En als je daarboven komt, ja, hoeveel daarboven maakt dat niet meer uit. En hoe dicht je er ook bij zit, je moet het record breken. Daar gaat het om. En de Heer zegt gewoon, ik zie er niks in, het is niet goed. En de vraag is niet alleen maar of ze zich wel aan de Mosaïsche instellingen hielden. Dat deden ze namelijk niet. En dat hebben we nu al gelezen, even gauw. Maar de vraag is vooral, hoe het zit met het hart van het volk. Want waar het om gaat is niet primair of men zich aan de geboden houdt. Want daarvan zegt de Bijbel, dat kan ja niemand ja. Nee dus. Hè? Dat kan niemand. Dus dat is het punt niet. Bovendien is God een genade God. Dat is dus ook niet echt een probleem. Waar het om gaat is of men de Heer ook werkelijk toegewijd is. Of alleen botweg bepaalde verplichtingen al of niet uitvoert. Met een gesloten hart. En of men ze dan wel of niet uitvoert, of men zich dan wel of niet aan die wet houdt, maakt niks uit. De Heer zegt, het is met geloof niet gemengd. Want zo heet dat, bij gelegenheid. En dus wordt het judaïsme, de Joodse godsdienst, vanaf het allereerste begin veroordeeld. Zolang het in ballingschap is, zegt de Heer er niks over, want op dat moment wordt het geacht lo-amid te zijn, het is toch niet zijn volk, dus wat maakt het uit? Maar als ze zich dan terugvestigen in het land, waarin hij hen trouwens niet brengt, maar waarvan hij waarvoor hij toestemming gegeven heeft, dat wil zeggen, de mogelijkheden geschapen dat ze terugkeren, maar dan komen ze terug en dan zegt hij, ja, nou ben je weer hier in mijn huis. Maar ja, het is wel anders dan voorheen, maar het is niet goed. En dat is de nette uitdrukking nog, want de Heer spreekt er gewoon één vloek over uit. En daar gaat het om. En ik weet wel, men kijkt tegenwoordig heel idealistisch dikwijls tegen het judaïsme aan, vooral in christelijke orthodoxe kringen. Maar men zou dat niet doen als er één kenmerk is voor het judaïsme, voor de Joodse godsdienst, is dat het met geloof niets van doen heeft. Andersom, dat het strikt ongelovig is. Trouwens, als men gelovig was, zou hele judaïsme niet meer bestaan. Hebben die nog? Het is een godsdienst die als kern heeft ongeloof. In ieder geval sinds nieuwtestamentische tijd is aangebroken. Sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt de Bijbel, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Zei Petrus op de Pinksterdag in zijn eerste toespraak die hij wat toe deed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Jazeker wel. En voor christenen om zogenaamd terug te keren tot het jodendom, wel, wij zijn niet uit het jodendom voortgekomen, wij zouden er ook niet toe terugkeren. En voor zover het christendom Joodse wortels heeft, voor zover, ik noem het liever niet zo, maar voor zover dat zo is, is het omdat de eerste christenen eerst joden waren. Maar om daaruit te concluderen dat het christendom dus Joodse wortels heeft, is wel erg oppervlakkig geredeneerd. En eigenlijk uitdrukking van en een bewijs van onze moderne materialistische wereldbeschouwing. Men kijkt alleen tegen de buitenkant en dan zegt historisch is het uit het jodendom voortgekomen. Voorbijgaande aan de grote breuk die er juist was tussen jodendom en christendom. Men moest alles achter zich laten enzovoorts. En ze waren vijanden. Hoe zou eruit voortgekomen? Joodse wortels suggereert altijd dat op die wortels iets groeit. enzovoorts. Nou, het christendom mag dan levend zijn, maar het groeit niet op Joodse wortels. Het enige wat je kunt aanhalen ter verdediging toch van die stelling is dat de Heer Jezus Christus zelf een Jood is. Maar het is hij dan toch niet in religieus opzicht, maar qua afstamming. U weet wel, de wortel Davids, wortel van Isaïe en wat het maar wezen mag. Want er is een direct doorgaande lijn uit Hagi, Zacharia, Malachi naar Matthäus, Marcus, Lucas en niet in de laatste plaats Johannes. Kenmerkend voor al die Bijbelboeken is dat van Gods wegen het judaïsme veroordeeld wordt. En de Heer Jezus heeft er geen goed woord voor over. Nou ja, hij zegt bepaalde dingen zijn daarin goed, maar ze schieten tekort. Als je dan aan de wet wil houden, moet je aan de hele wet houden. En andersom, jullie maken je eigen wetten om je niet te houden aan de wet, niet te hoeven houden aan de wet die de Heer gegeven heeft. Dat staat er allemaal hoor. En genadig, men schijnt daar overheen te lezen. Maar in de Bijbel heeft er geen goede woorden voor over. En dit waren nog tamelijk nette woorden. Want elders, hier in Malachi en zelfs al in Jesaja wordt het op voorhand aangekondigd. Daar wordt gesproken over drek. Over afval, over vuilnis. Over de dingen die juist geloof in de Heer en zijn woord in de weg staan. En daarom moet het aan de kant. Moet er weggewerkt worden. Dat is het hele punt. Nou goed, ik liet u even lezen in Nehemia 13 vers 10 over de laksheid, de weigering om die heffingen, die tienden op te brengen. Iets wat we dan ook tegenkomen inderdaad in Malachi 3 vanaf vers 8. We hebben nog zoiets, want ik ga even terug weer naar Nehemia om het verband te laten zien. Nehemia 13 vanaf vers 23. Lezen wij, ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische en Ammonitische en Moabitische vrouwen hadden doen wonen, bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijke volks. Zo twistte ik met hen en vloekte hen en sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit en ik deed hen zweren bij hun God. Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven en indien gij van hun dochter voor uw zonen of voor u zult nemen enzovoort. Dat staat dus onder het hoofdstuk vreemde vrouwen, want zo heet dat. Ik ben een prachtige alliteratie natuurlijk, vreemde vrouwen. Ja, niet gevonden? Nehemia 13, ik zal nog een keer goed kijken, vers 23, 24 en 25. Hebben ze Asdoditische, Ammonitische, Moabitische, kortom nogal vreemde vrouwen. Dat op zich zou helemaal niet zo erg zijn, want het is best mogelijk dat bijvoorbeeld een Moabitische vrouw trouwt met een Israëlitische of zelfs met een Joodse man. Dat weten wij heel zeker, omdat uit dat huwelijk uiteindelijk zelfs de Heer Jezus is voortgekomen. En we hebben het over Rut en Boas. Dat kan heel goed, maar de Moabitische vrouw zei tot haar, als weduwe zei ze dat tot haar schoonmoeder, de Joodse schoonmoeder, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk, of andersom. Dat wil zeggen, die kwam tot aanvaarding van en geloof in de God van Israël. En dat was ook zo, want daarna deed ze ook inderdaad een beroep op de Mozaïsche, Joodse bestonden niet, de Mozaïsche wetten van toen, met name die van het lastenschap. En het leidt geen twijfel dat zij door de Heer gezegend is geworden, op gelijke wijze als later Maria, en dat was een Joodse. Hebben die nog? Nou goed. Dus dat is op zich geen punt. Gemengde huwelijken waren er wel meer, maar ze worden niet als gemengd beschouwd. Tenzij dan deze buitenlandse vrouwen in dit geval hun eigen godsdienst bleven praktiseren. En wel zeiden, uw volk is mijn volk, maar uw God is mijn God niet, ik heb mijn eigen God. Het is niet een kwestie van afstamming, waarbij er sprake is van rassenvermenging. Mag je dat woord nog zeggen? Weet het niet. Gekke, daar waar het gebeurt, mag je het woord niet meer gebruiken. Maar goed, ja, laat maar zitten. Maar het gaat niet om rassenvermenging, het gaat om godsdienst. gaat om trouw aan die ene God. Men behoort tot het volk van God als men in die God gelooft, ongeacht de afstamming. Daarom zijn wij, omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus, de Koning, de Messias en de God van Israël, daarom zijn wij Israëlieten. En hebben wij deel aan de zegeningen van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en zo verder. Ja, wat voor wijze gaat het nou niet over, maar zo steekt hij in elkaar. En het is niet op grond van afstamming, dat is op grond van geloof. En anders moeten we toch naar Romeinen 9, over die kwestie van die verkiezing van Jacob en ten koste van Esau en dat soort dingen meer. Maar zo steekt hij in elkaar. Maar gemengd huwelijk heet pas een gemengd huwelijk, niet als er sprake is van rassenvermenging, maar als er sprake is van twee geloven op één kussen. Want zo heet dat in gewoon Nederlands. Nou ja, van 50 jaar geleden, want tegenwoordig slaapt de duivel er niet meer tussen, maar vroeger wel dan, hè? Volgens de uitdrukking. Kent u die uitdrukking? Ik weet nooit hoe verbreid dit soort uitdrukkingen zijn. Maar dat heette gemengde huwelijken. Vroeger was het huwelijken tussen protestanten en rooms-katholieken. Ja. En later natuurlijk tussen de verschillende varianten van het protestantisme. Ja, maar vooruit. Maar daar gaat het werkelijk over, hè? En dat wordt uiteraard veroordeeld. En dat is in Nehemia 13 zo, maar we komen het ook tegen in Maleachi, namelijk in hoofdstuk 2, vers 11, eigenlijk vers 12 past, maar vooruit, daar komen we later wel over te spreken. Maleachi 2, vers 11, Juda, het volk dus, handelt trouwelooslijk. En er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem, want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren welke hij lief heeft, want hij heeft de dochter eens vreemden gods getrouwd. De Heren zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutte van Jacob, dien die waakt en dien die antwoordt en dien die de Heren de heerschare spijsoffer brengt, enzovoort. Maar ook hier is, in wat tamelijk bedekte termen sprake van gemengde huwelijken, al is die wat dubbelzinnig, omdat tegelijkertijd gesuggereerd wordt dat Juda als heel volk getrouwd is met de dochter van een vreemde god. Het gebeurde in het volk, maar ook van het hele volk wordt het gezegd onder verwijzing eigenlijk naar die godsdienst die zij erop nahouden, die eigenlijk van een vreemde god afkomstig is. Want, en daar verdwalen we weer even. Want het is niet helemaal zonder kern van waarheid als men zegt dat de Bijbel enzovoort een Babylonische achtergrond of oorsprong heeft. Het is letterlijk volstrekte onzin, maar men zou bedenken dat wat daar ontwikkeld is geworden aan Judaïsme, dat inderdaad in hoge mate gewoon overeenkomt met welke heidense godsdienst dan ook. En dat komt niet van God, maar dat komt van een andere man. Liever noem ik het niet nader, maar daar komt het ongeveer op neer. U weet toch dat juist de Joodse wet de Joden verhinderde en verhindert, individueel, maar zeker als volk, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Omdat het in de praktijk in strijd is met hun eigen Joodse wet en het is daar zelfs dodelijk voor. Ik bedoel, als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan is men meteen van de hel dat Judaïsme en die wet verlost. En dat is de bedoeling ook. En daarna is de vraag, maar waar komt die Joodse wet dan vandaan? Nou, aan de ene kant is die historisch ontleend, inderdaad, aan, laten we zeggen, Mozes voor het gemak. De wetgeving, de Mozaïsche wetgeving. Maar aan de andere kant in hoge mate ontleend aan heidense instellingen en gebruiken. Waar geloof ook inderdaad geen rol speelt. En waar het alleen maar gaat om het uitvoeren van bepaalde riten enzovoorts. Om de goden, de geesten of wie ze maar zijn, gunstig te stemmen enzovoorts. En waar men het christendom ziet als voortgekomen uit. En zelfs als een variant op het jodendom. Men heeft het zelfs beschouwd als een Joodse sekte, een christendom. Wordt het christendom dus beschouwd als een van de godsdiensten in de wereld. Waarvan men dan zegt, nou ja, die bedoelen allemaal hetzelfde. En in wezen gaat het om hetzelfde. Hebben ze hetzelfde doel, hetzelfde oogmerk, dezelfde bedoelingen. Eigenlijk ook in hoge mate dezelfde voorschriften. Niet in de details, maar wel in het algemeen. Dus ja, waarom zou het christendom beter zijn dan het jodendom of een van die andere godsdiensten, al of niet monotheïstisch? En die redenering klopt heel sterk, ja. Mozes had ook, En Jozef had een Egyptische vrouw, Salomo trouwens ook, hebben we het ook wel eens over gehad. En zo verder. Ik bedoel, dat is op zich is daar niks mis mee, maar het gaat om de religie die men aanhangt. Dat zeg ik nog verkeerd. Het gaat om de God in wie men gelooft. En religie komt altijd in de plaats van geloof. En niet al die afgoderij, maar ook judaïsme en ook de zogenaamde christelijke wet, zal ik maar zeggen, komt in de plaats van geloof. En dat is het probleem van wet in het algemeen. Dat is wat via Israël van Gods wegen gedemonstreerd werd, maar daarom is het niet alleen op Israël van toepassing, dat geldt onder alle volkeren. Het is altijd hetzelfde. Men heeft zo zijn gebruik, zijn eigen cultuur, en dan moet God genoegen mee nemen, dan komt het wel goed. In alle godsdiensten is het ongeveer samenvattend, als je maar goed bent voor je schoonmoeder en je konijnen, heeft iemand mij een keer verteld, dan komt het verder wel goed. Ik geef ieder het zijne, men kent ineens nog een uitdrukking met de naamvalsvorm erin, geef ieder het zijne, en dan is het verder goed, denkt men. Maar alle godsdiensten hebben dat, alle religies. En men maakt zich niet druk over het hiernamaals, want hierna komt het allemaal wel goed. En wat dat goed is, heeft men ook geen idee, want het interesseert ook niemand eigenlijk. Dat is onder het jodendom ook zo. Nou ja, we hebben het dan in de toekomst nog uitgebreid over, want Malachi heeft het er uitgebreid over, dus laat maar even zitten. Het gaat erom dat goed tot ons zou doordringen, dat niet maar een punt van kritiek hier en daar van de heer via Malachi gegeven wordt aan deze joden of zoiets. Zo van, er wordt door de heer nog even puntjes op de i gezet. Is jongens goed gedaan, je hebt het goed geprobeerd, maar ik heb nog een paar punten die nog beter moeten worden of zo. In de werkbespreking of zoiets. Helemaal niet. De heer zegt gewoon, het is fundamenteel onjuist. En ik belief het niet, het is mijn gruwel. En als je me wat te geven hebt, nou wat je me geeft mag je houden, dat hoef ik niet. Ja, zo sterk is hij. En het is de Heer Jezus die die uiteenzetting gewoon vervolgt in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En hoe groot de tegenstelling is, blijkt daarna in elk geval in handelingen. Waar het uitdraait tot christenvervolging, in gang gezet en begeesterd, om zo te zeggen, door de Joden. Nee, niet door de vrijzinnige Joden, door de orthodoxe Joden. De meest religieuze categorie daarvan, uiteraard. Toch? Dat weet toch iedereen? Laat het goed tot u doordringen. Dat is wat het is. En tegen die achtergrond vinden we deze uiteenzetting. Dan heb ik er nog een, want ik heb mijn hand nog bij Nehemia 13. Dus vooruit maar. Dan hebben we nog vers 29. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priestersdoms en der levieten. Nou ja, het Levitische priesterschap gaat het dus over. Dat door de priesters zelf verontreinigd wordt. Dat betekent gewoon dat ze zich niet houden aan hun verantwoordelijkheid. Ik had bijna gezegd aan hun plichten. Maar ja, dan denkt u ook weer meteen aan ze moeten zus en ze moeten zo en dit zijn de voorschriften. Maar in Malachi lezen we precies hetzelfde over die priesters. Maar waar het over gaat, is dat de eerste verantwoordelijkheid van de priesters is niet deze rituelen te volbrengen, maar in de eerste plaats om het woord Gods te onderwijzen aan het volk. Dat is priesterlijk werk. Daarom worden ze ook beschreven als engelen. Een priester is een engel, een boodschapper namelijk, want dat betekent het woord nog altijd. En dat vindt u weer in weer terug in Malachi 2. Dat geschreven is tot de priesters, dat staat in vers 1. Hè? En nu gij priesters. Dus dit wordt gezegd tot de priesters. En dan vers 8. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Maar wet is nog altijd onderwijs. Gij hebt er velen doen struikelen in het onderwijs. Dat wil zeggen, gij hebt ze niet onderwezen op de wijze die moest. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. De verantwoordelijkheid van de priesters is onderwijs geven in het woord God. Dat is wat Torah, wat wet is. Onderwijs. Ik zeg altijd, want misschien helpt dat. Torah is gewoon het Engelse woord truth. En het Engelse woord true. En dat betekent waarheid of waar. En dat is dus onderwijs. Torah. Dus echt hetzelfde woord. Dus waarheid is het. Daarin zal men onderwezen worden. De waarheid is uiteraard het woord God. En zo is de cirkel weer rond. Maar daarin zou het volk onderwezen worden. De priesters zijn er verantwoordelijk voor en die doen het niet. En daarom vinden we bij vele profeten, maar ook juist van na de ballingschap, vinden we dat deze dingen hen verweten worden. Dat ze gewaarschuwd worden of zelfs geoordeeld worden, vervloekt worden. Het woord engel in dat verband vindt u trouwens in het voorgaande vers, dat is vers 7 van Malachi 2. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Of zouden de wetenschap bewaren. Ik weet nooit precies hoe ik hem moet lezen. Het kan betekenen dat het van oorsprong zo de bedoeling was. Het kan ook betekenen dat het in de toekomst alsnog een keer zal gebeuren. Maar dat is dan toch pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En wellicht is er niet eens verschil tussen deze beiden. Namelijk, het is van tevoren gezegd dat het zo zou moeten. En dus zal het ook ooit een keer, al is het dan in de toekomst, gebeuren. Dat de lippen der priesters de wetenschap bewaren zullen. In de zin van spreken. En niet leugen zullen spreken in plaats van de waarheid. En men zal uit zijn mond, mond van de priester, de wet, de waarheid. De wet zoeken. Want de priester is een engel. Maar dat is gewoon boodschapper dus, hè. Hij is boodschapper des Heren der Heerscharen. En vervolg op dit Bijbelboek, of vervolg in dit Bijbelboek, is eigenlijk dat inderdaad zo'n engel, zo'n boodschapper, uiteindelijk een keer zal komen, maar dat duurt nog even. En daarmee zijn we terug bij zelfs de titel van dit boek. En ook zijn we terecht in vers 1, waar de naam het eerst voorkomt. De last van het woord des Heren tot Israël, dat is een uitdrukking die we vaker kennen. Het woord Gods dat doorgegeven moet worden is een last voor de profeet. Want het is een opdracht, een verantwoordelijkheid, dat is wat een last is. En daarom lees je bij andere grote profeten die term ook. Dat is niks bijzonders. Dat is de boodschap die hij meekrijgt, dragen en dus uit te delen. En wel door de dienst van Malachi staat er. En Malachi betekent mijn engel. Dat is heel simpel Hebreeuws. Malach is engel. En Malachi, Malachi, is mijn engel. Dat betekent niet noodzakelijk mijn hemelse wezen. Want u weet, het woord engel is niet per definitie de aanduiding van een hemels wezen. Dat is maar soms zo. Aan de andere kant, er zijn ook aanduidingen die normaal van toepassing zijn op mensen. En soms zijn ze toch van toepassing op hemelse wezens. Zegt er niks over, namelijk, hè. Maar Malachi betekent dus mijn engel. En maar beter is natuurlijk, het betekent mijn boodschapper. Waarna wij vaststellen dat de profeet blijkbaar zo heet. Of voor de gelegenheid deze naam gekregen heeft. Dat kan ook nog. Want het kan natuurlijk gebeuren dat de Heer zegt tot iemand, jij bent mijn boodschapper. En dan zegt hij, jij bent Malachi. En dan, hoe die man ook misschien heette, die Jan of zo, die noemt zich voort aan Malachi. Want de Heer had gezegd, jij bent Malachi. Nou ja, de Heer zei tot de meneer die Simon heette, hij zei, jij bent Petrus. En sindsdien wordt hij Petrus genoemd. En tot deze wordt gezegd, gij zijt mijn boodschapper. En dus in het Hebreeuws, gij zijt Malachi. En dus Malachi zegt verder niks. Het is maar ter onderscheiding van de anderen. En dus Malachi. De aardigheid is natuurlijk dat veel verder strekt dan alleen maar het idee dat deze Malachi een boodschapper van God is. Want het waren natuurlijk alle Bijbelschrijvers, of ze dat wisten of niet. Ik bedoel, wie kronieken geschreven heeft. Ik bedoel, twee kronieken. Wie dat geschreven heeft, ik heb geen flauw idee. En het wordt ook moeilijk om er één naam voor te noemen, omdat het gaat om geschiedenis door vele generaties heen. Wie dat geweest zijn, die dat geschreven hebben, ik weet het niet. Een of andere ambtenaar waarschijnlijk. Die de boeken een beetje bijhield en daarna weer een ander en weer een ander. Zoiets. Weet ik veel. Weet ik niet, maar dat het van Gods wegen geïnspireerd was. Ja, dat gebeurde wel. Ze waren dus op een of andere wijze toch boodschappers Gods of boodschapper des Heren. En daarom hadden ze allemaal wel Malachi kunnen heten. Maar de aardigheid is dat deze naam natuurlijk ook in overeenstemming is met de inhoud van dit Bijbelboek. Want er wordt op verschillende wijzen aangekondigd dat er een boodschapper des Heren zou komen. Waarna de volgende vraag is, want ik ga even heel snel, maar waarom wordt dat aangekondigd dat er een boodschapper van de Heer zou komen? Het antwoord is, omdat hij voorlopig nog niet komt. Als hij morgen komt, hij heeft niet zoveel zin te zeggen, er komt er morgen heen. Maar het heeft wel zin om te zeggen, maar ik weet zeker, er komt er een, want de Heer heeft het beloofd, voor de dagen waarin er dus niemand komt. Want de aardigheid is dat als we naar Malachi 4 omslaan, dan hebben wij een blanco bladzijde in de Bijbel. Want met het omslaan van die ene witte bladzijde passeren wij een periode van pak en beet afgerond 400 jaar. Iets minder, denk ik, maar het doet weinig ter zake. Hangt er vanaf hoe je rekent. Of je rekent tot aan de geboorte van de Heer Jezus, of tot aan het tijdstip waarop Matthäus die woorden van Matthäus 1 vers 1 schreef. Dan ben je toch ook tientallen jaren verder. Maar dat doet er nou niet toe. Maar strikt genomen tussen Malachi, de historische figuur Malachi, en de historische figuur Jezus van Nazareth zit ruwweg een periode van 400 jaar. En voordat die periode van 400 jaar aanbrak, is de boodschap dat de Heer zegt, zie, ik zend mijn engel. En dat citeer ik uit Malachi 3, maar ik zal ze even met u doornemen. Er is namelijk sprake van aankondiging van een boodschapper. In de eerste plaats vinden we natuurlijk in Malachi in vers 1 van hoofdstuk 1 Malachi zelf. Maar dat is niet het eind van het verhaal. De man heet zo omdat het verwijst naar een andere boodschapper des Heren. En de eerste die we kan vinden daarna is in hoofdstuk 2 vers 7. In het vers wat wij al lazen. Want wat er aangekondigd wordt is de komst van een priester. Nou ja, van priesters, maar zelfs van een priester enkelvoud, want er staat, want hij is engel des Heren der Heerscharen. 2 vers 7. In vers 4 lijkt het mij dat diezelfde figuur ook al bedoeld wordt, en dat er dubbelzinnig gesproken wordt, terugverwijzend over Levi wordt er gesproken, de historische Levi dus, maar tegelijkertijd vooruitwijzend op een priester. Die komen zal. Niet eens uit Levi overigens, maar dat doet er niet toe. Maar die priester wordt in tweede instantie genoemd in vers 7, engel des Heren der Heerscharen. En ik ben altijd geneigd, maar daar hebben we het ook later weer over, die uitdrukking niet maar te lezen als, hij is een boodschapper van de Heer der Heerscharen, maar om ook te lezen als, hij is een boodschapper, namelijk de Heer der Heerscharen. Want die tweede naamval, des Heren der Heerscharen, die kan op een heleboel verschillende manieren uitgelegd worden. Daar zal ik u niet mee vermoeien, maar er zijn een stuk of 7, ik geloof wel 9 zelfs, verschillende manieren om zo'n tweede naamval, zo'n genitief is, te lezen. En één daarvan is gewoon, dat betekent namelijk. Dat alleen al, even tussendoor, want we staan aan het begin van de reeks, even tussendoor. Dat alleen al is eigenlijk, zou voor mij eigenlijk al voldoende argument zijn om de Statenvertaling te blijven gebruiken. Omdat in latere vertalingen heeft men geprobeerd om die tweede naamvallen, de andere naamvallen trouwens ook, maar zeker om die tweede naamval weg te werken en te vertalen met een voorzetsel, meestal. Maar uit de reeks van voorzetsels kiest men er maar één. Terwijl als men die tweede naam vol laat staan, dan wordt het aan ons overgelaten om eventueel een voorzetsel te kiezen. Dan heb je dus wat meer ruimte. Met andere woorden, als men die naamvallen wegvertaalt, dan is men al aan het interpreteren. En dat doen we liever zelf. Hebben jullie nog? Zo is het nou helemaal geschreven, met een tweede naam vol. De engel des Heren, broeder, in het Oude Testament, daarvan worden wij toch langzamerhand geacht te weten dat het betekent de engel namelijk de Heer. En ook al wil men soms zo niet uitleggen, dan nog weet men dat de engel des Heren gewoon de Heer zelf is. En dan zeg ik, nou, dat betekent die tweede naam van, hè? De engel namelijk de Heer. Hm? Niet altijd zo. Het koninkrijk der hemelen is niet het koninkrijk namelijk de hemel. Het is wel ook een tweede naam van, maar die moet anders gelezen worden. Taal is een lastig ding. En als je niet wil begrijpen, dan valt er van taal ook niks te begrijpen. En als je het verkeerd begrijpen wil, kan dat altijd. Dat is het leuke ervan. En dus kost het moeite om het te begrijpen. Je moet wat meer lezen dan alleen die paar woorden, maar de hele context en het verband waarin het staat enzovoort. Hè? Die begrijp je toch, hè? Ik zeg altijd, als de slager het heeft over vlees, dan bedoelt hij heus wat anders dan de machinebankwerker als die het heeft over vlees. Toch is het hetzelfde woord. Maar in een andere toepassing en het gebruik van zo'n term, waar dan ook in de samenhang, is bepalend voor de betekenissen van en niet uitsluitend andersom, zoals velen ons willen wijsmaken. Een woord betekent nou eenmaal dit, dus betekent het altijd dit. Dus helemaal niet waar. Taal zit wel wat moeilijker in elkaar. Maar waar het om gaat dus, boodschappers, daar hadden we het over, hè? Malachi zelf in vers 1, in 2 vers 7, er zou een priester komen, eventueel aangeduid als Levi, maar ook aangeduid als de Heere der Heerscharen, zodat u weet wie die priester is. Het is de hoge priester naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, waarvan Levi een voorafgaande was. Het is gewoon de aankondiging van de komst van Christus. Indirect, maar dat is wat het is. Daarna heb u in 3 vers 1, A, heb ik in mijn notitie ooit opgeschreven. 3 vers 1, A. Hebt u, ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan zeggen wij, dat is de aankondiging van de komst van Johannes de Doper, want wie was ook alweer degene die de weg bereiden zou des Heren? Johannes de Doper is daar een bewijs voor. Twee. Hij kwam namelijk inderdaad voordat de Heer kwam, het scheelde maar 6 maanden, en na 400 jaar is dat toch wel wat krapjes, maar ja. Vooruit. En het andere is natuurlijk Jesaja 40, want daar staat die uitdrukking over maak weg, hoe is het weer? Maak recht, de weg des Heren enzovoort, waarvan Johannes de Doper zei, dat spreekt over mij. En er staan woorden van dezelfde strekking, die het aangezicht des Heren zal bereiden. Dit is de terugverwijzing dus naar Jesaja 40. Maar ondanks dat het wel degelijk over Johannes de Doper gaat, zeg ik dat het ook wel degelijk gaat over de Heer Jezus zelf. Want eigenlijk is Johannes de Doper ook een type, ja, een belangrijk type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat gaan we maar weer moeilijk maken, want de Heer Jezus in zijn eerste komst was de wegbereider van de Christus, die zich zal openbaren pas in wat wij noemen zijn tweede komst. Waarom dat zo is, dat leg ik een andere keer weer uit. Maar dat het zo is, dat zou ons toch duidelijk moeten zijn. Vandaar dat dezezelfde profetie over een boodschapper die eerst komt, ook in de toekomst opnieuw vervuld zal worden. Maar laat ik eerst maar even verder lezen. We hebben dus hier in Malachi 3 vers 1 eerst Johannes het Doper, maar in de tweede helft van het vers is het wel degelijk ineens de Heere Jezus. Lees maar mee. Snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere, die gij lieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, maar het is wel degelijk de Messias zelf uiteraard, de Christus. Zodat je er in dit vers 2 ontdekt, namelijk Johannes de Doper, zowel als de Heer Jezus. Maar goed, die samenhang is nu helemaal sterk. En daarna hebben we er nog één, dat is aan het eind van het boek. In 4 vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Leuk is dat je daarna terechtkomt in Handelingen 2, dan spreekt Petrus en die zegt, zon, maan, sterren zullen verduisterd worden, eer dat die vreselijke dag des Heren komen zal. Gebruikt dezelfde woorden. En de vraag is dus, is die grote en vreselijke dag des Heren al gekomen? Dan is het antwoord nee. Want u weet, dag des Heren is niet de eerste dag der week, ook niet de Sabbat, ook niet de zondag. Nee. Dus de aanduiding eigenlijk van de wederkomst van Christus, meer wil ik er nou niet over zeggen, maar die dag des Heren is nog niet aangebroken. En de vraag is die profeet Elia dan al gekomen? Want juist om aan de sterren zouden verduisterd worden en een aardbeving enzovoort voordat de dag des Heren komt. De dag des Heren is niet gekomen, maar de verduistering van zon, maan en sterren en die aardbeving is ook nog niet gekomen. Die komt eerst. Zoals beschreven in Joel 2 enzovoort. Zoals het daar beschreven is, is het nog niet gekomen. Komt eerst nog en dan pas de dag des Heren. Beide nog in de toekomst. En hier staat, ik zendelde de profeet Elia eer dat die grote vreselijke dag des Heren komen zal. De dag des Heren is nog niet gekomen, maar de vraag is Elia al gekomen? En nu is het antwoord. Nee, maar toch. Ik wilde niet zeggen ja en nee, want het is net of gelijk is een ja voorop staat. Er wordt gezegd, nou, er is zo'n profeet gekomen in de geest en kracht van Elia. Er staat nog meer bij, maar het haal ik niet aan, anders moet ik het uitleggen. Dat was Johannes de Doper. Maar toen men aan Johannes de Doper vroeg, bent u Elia? Toen zei hij, nee. Maar als iemand komt in de geest en de kracht van Elia, is het dan Elia of niet? Ik bedoel, het blijft moeilijk, hè? Komt iemand in de geest en de kracht van, ik wilde zeggen, Ab Klein Hanegel, te denken, ik zal me zijn eigen naam niet noemen, maar toen kwam ik terecht bij Sinterklaas. En dan moet ik vragen, iemand die komt in de geest en kracht van Sinterklaas, is dat Sinterklaas? Maar het antwoord is ja, tenzij anders vermeld wel hoor. En als iemand komt in de geest en kracht van Ab Klein Hanegel, dan tenzij er iets anders blijkt, is het gewoon, enzovoorts, hè? En dan komt er iemand in de geest en kracht van Elia. Nee, wat het betekent, is dat Johannes de Doper kwam, krachtens de geest van deze Bijbeltekst. Dat wil zeggen, hij wordt wel degelijk op Johannes de Doper van toepassing gebracht, onder het motto, wat zin in neem. Ik bedoel, hoe die heet, dat maakt nou weinig uit. Maar dat het beschouwd wordt als toepassing, naar Bijbelse formulering trouwens, vervulling, maar wij verstaan er meestal wat meer onder, van deze profetie, ja, dat moet een duidelijke zaak zijn. Maar was het Elia, is Elia al gekomen? Het antwoord is nee, hij moet nog steeds komen. En dat weten we zeker, omdat het elders dan ook expliciet in de Bijbel staat. Uiteraard geschreven pas na Handelingen, en dus geschreven in dit geval in Openbaring 11. En die komt niet alleen, want Mozes komt ook nog. Maar goed, daar had ik natuurlijk hier Malachi 4 vers 4 ook nog mee moeten lezen. Namelijk, gedenk der wet van Mozes. Niet gedenk de Joodse wet. Gedenk der wet van Mozes. Dat is niet hetzelfde. Integendeel. Gedenk der wet van Mozes. Mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten, zie ik zend jullie de profeet Elia. En raad is wat, Mozes uit vers 4 en Elia uit vers 5 zullen alsnog in Jeruzalem een opwachting maken in Openbaring 11. En in afwachting daarvan zijn ze bij gelegenheid een paar keer verschenen samen met de Heer Jezus. Nou ja, de laatste keer verdween de Heer Jezus, maar dat doet er nou niet toe. Maar je begrijpt wel waar ik het over heb. Dat komt inderdaad nog. Maar de aardigheid is dus dat we deze uitspraak over mijn boodschapper meerdere keren toegepast vinden. Het is niet alleen deze profeet Malachi, het is met name die priester die komen zal. Maar het is de Heer Jezus. Het is Johannes de Doper. Maar ja, dat is dan toch een heel sterk type van de Heer Jezus. Het is Christus zelf, uiteraard, de Heer der Heerscharen uit 3 vers 2. En daarna krijg je nog genoemd, in ieder geval letterlijk, in Malachi 4 vers 5, Elia, want die zou in ieder geval komen. Hetgeen trouwens, nu we het erover hebben, suggereert dat Elia van priesterlijke huizen was. Dat weten wij namelijk nooit, maar hij wordt ervan verdacht, zal ik maar zeggen. Van Elia staat nooit uit welke stam die kwam, wat functie hij had. Maar via zijn gedrag, zijn aardige optreden, leidt de conclusie gewettigd dat hij priester was. In ieder geval, hij gedroeg zich zo. Hij was daar en als de woord gods verkondigd moest worden, was hij beschikbaar. En omdat het er niet bij staat, vragen wij ons af, is hij dan misschien toch priester? Maar het aardige is dat hij hier in ieder geval in verband gebracht wordt met de priesterschap, omdat dat hier in dit Bijbelboek wordt besproken. Het priesterschap in het Joodse volk wordt hier afgekeurd, om zo te zeggen, van Gods wegen, heel de Joodse religie. En de Heer zegt maar, er komt een andere priester, er komt een andere engel van mij, er komt een andere boodschapper. Kortom, in ieder geval, Elia komt nog. En dan laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Het gaat erom dat tot u doordringt wat de achtergrond is van dit Bijbelboek. Deze laatste drie boeken van het Oude Testament, Haggai, Zacharia en Maleachi, zijn dus geschreven na de Babylonische ballingschap, na een periode waarin het volk tijdelijk lo-ami was, om zo te zeggen. Maar tegelijkertijd is het de afsluiting van de Oud-Testamentische geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, het volk komt terug uit de Babylonische ballingschap, heeft besloten om geen andere goden meer te dienen, en dat gebeurt ook niet. In de strikte zin althans niet. Maar de andere kant is dat men in plaats daarvan een of andere eigen religie ontwikkeld heeft. En de Heer spreekt daar zijn oordeel over uit. En doet dat in deze drie boeken. Tot op zekere hoogte ook in Ezra en Nehemia. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. En dat is dan meteen ook het laatste woord. En in dit allerlaatste Bijbelboek wordt aangekondigd de komst van één boodschapper. Waarbij die boodschapper op verschillende wijzen benoemd wordt, zoals we zojuist gezien hebben. Maar in essentie gaat het erom dat hierin de komst van de Heer Jezus wordt aangekondigd, uiteraard. Maar dat zou pak een beetje een jaartje of 400 duren. Een lange periode dus, waarin geen profeten van Gods wegen tot Israël of tot het Joodse volk zouden gestuurd worden. Kortom, een periode waarin de Heer zwijgt. Of nog anders, een periode waarin de Heer zich verborgen houdt. En dat is belangrijk, want wij worden geacht te weten dat als in het Oude Testament zo'n periode wordt aangekondigd, waarin de Heer zou zwijgen, dan wel waarin hij zich verborgen zou houden, dan spreekt dat over de periode waarin wij leven. Dat wil zeggen, spreekt dan over wat in Efeze 3 genoemd wordt, de bedeling der verborgenheid. Gemakshalve zeggen wij, en volkomen terecht, dat de Oud-Testamentische geschiedenis werd afgesloten met de komst van de Heer Jezus. En sindsdien, sinds zijn opstanding, verbergt hij zich in afwachting van zijn wederkomst. En is zijn koninkrijk verborgen, heeft hij de wereld losgelaten, de mensheid losgelaten, Romeinen 1. Kortom, heeft hij het licht achter zich uitgedaan, dat was meer het Johannes-evangelie trouwens, hè. Licht alleen uit de wereld en de wereld is in duisternis en hoe dat maar heten mag. En straks komen de dagen waarin alsnog de 70ste week van Daniël zal aanbreken, uitlopend op de definitieve verschijning in heerlijkheid van de Messias, het licht der wereld enzovoort, en het definitieve aanbreken voor Israël en de volkeren van het nieuwe verbond en zo verder. Maar het is na een periode van afgerond dan maar weer 2000 jaren waarin de Heer zich verbergt. Het neemt niet weg dat daar een periode aan vooraf ging van pak een beetje 400 jaren waarin de Heer zich verborg. En ik weet wel dat het een lastig onderwerp is en dat er ook nooit een directe aanleiding is om erover te spreken. Want als het erover gaat, of zou moeten gaan, lopen wij tegen die witte bladzijde aan. Dat gaat. Maar het is er inderdaad wel. Maar de achtergrond hiervan is een heel simpele. De achtergrond hiervan is, maar je moet wel bij de les zijn natuurlijk dan. Maar de achtergrond ervan is deze, dat de mogelijkheid wordt opengelaten door de profeten in het algemeen, dat in de eerste komst van de Heer Jezus, zoals wij dat noemen, dat toen het Joodse volk alsnog tot geloof zou komen in hem, waardoor toen in die dagen meteen het Joodse volk teruggezameld zou worden uit de heidenen, gebracht zou worden in het koninkrijk enzovoort. En de troon van David zou hersteld worden en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is weliswaar niet gebeurd. En dat het niet gebeurd is, is niet in strijd met de profetieën, maar het ligt wat ingewikkelder. De Bijbelse idee blijft dat in theorie het Joodse volk toen, in de dagen van de handelingen, zal ik dan maar zeggen, tot geloof had kunnen komen zonder dat dat in strijd geweest zou zijn met de Oud-Testamentische profetieën. Want als dan iemand gezegd zou hebben, ja, maar er zou toch nog een tijd komen waarin de Heer zijn aangezicht voor ons ganselijk zou verbergen. Want er staat in Deuteronomium, 30, 31, geloof ik, 32. Dan zou het antwoord geweest zijn, nou, je hebt net 400 jaar achter je waarin de Heer zich verborgen had. That's it. En dat geldt dan voor nog het een en ander in uitspraken, maar dit lijkt mij voor de gelegenheid wel voldoende. En dat betekent dus dat ook hier in Malayachi weliswaar aangekondigd wordt de komst van één boodschapper, laatstelijk onder de naam Elia, en er staat erbij, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Maar er wordt in het midden gelaten of de komst van die boodschapper ogenblikkelijk vooraf gaat aan de dag des Heren, of dat het wellicht daarna nog een langer tijd, en misschien een veel langere tijd zelfs, zou duren voordat die dag des Heren aanbreekt. Of anders gezegd, er wordt aangekondigd dat, laten we zeggen, een priester zou komen in elk geval, want dat hebben we gelezen. Ofwel de engel des verbonds die zou komen. Kortom, de Heer Jezus, de Messias, zou komen. Maar er wordt niet bij gezegd dat dat meteen ook inhoudt dat zijn Messiaanse rijk over het Joodse volk zou gevestigd worden. Dat is namelijk ook niet gebeurd, uiteraard. Het zal nog langer duren. Maar dat wordt in dit Bijbelboek niet aangekondigd. Wat aangekondigd wordt is, er volgt nu een periode van zwijgen, want dat is de strekking ervan, maar niettemin zal komen die boodschapper. En u weet wie de boodschapper Gods is, dat is altijd de Heer Jezus Christus, want hij is uitgedrukt het beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Kortom, hij is het beeld Gods en als er iemand engel des Heren is, is het de Heer Jezus Christus, de Messias. Als er een getrouwe getuige is en dus een boodschapper, is het inderdaad de Heer Jezus Christus. En dat was hij. En men leest Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en je vindt de Heer als boodschapper Gods. Zie. Maar niettemin brak het koninkrijk niet aan. Maar deze periode van, laten we zeggen, tussen Malachi en Matthäus, die is er opdat daarna niemand enig excuus zou kunnen hebben. En zou kunnen zeggen, deze Jezus kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet nog die periode van verborgenheid, populair gezegd, passeren. Zo'n periode was er dan al geweest. Het zal ook duidelijk zijn dat Dat sommigen dat ook gewoon zo leren. Ik bedoel, die leren gewoon, ja, het Oude Testament spreekt over een periode van verborgenheid, maar dat is de intertestamentaire periode, zo noemt men dat, tussen Malachi en Matthäus, andersom uiteraard. En sindsdien kwam de Messias en is het koninkrijk aangebroken en is het nieuwe verbond aangebroken en al dat soort dingen meer. En voor zover mensen dan toch verwachten een letterlijk koninkrijk op aarde, en herstel van Israël, redeneert men het weg en zegt, ja, maar dat is ook in het verleden al gebeurd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat chronologisch niet op elkaar aansluit, daar trekt men zich niks van aan. En zo redeneert men onze tegenwoordige periode of bedeling weer weg. Zo van, dat is al geweest. En men heeft daar een redelijk goede Bijbelse grond voor. Maar het een sluit het ander niet uit, dat is waar het om gaat. En als na de eerste komst van de Heer Jezus, als toen in Handelingen het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn, dan zou de profetie over, ik zend u lieden de profeet Elia, zou die profetie vervuld zijn geworden in de bediening van Johannes de Doper. En ik verzin het niet, want er staat zwart op wit in het Nieuwe Testament. De Heer zegt het namelijk. Alleen men begrijpt het niet. Wie is hij? Er ging het over of hij Elia was of niet. En toen zei de Heer, indien gij gelooft, of zoiets, ik weet niet hoe het precies zei, indien gij gelooft, hij is Elia die komen zou. En achteraf, kijk, toen, daarbij, in die woorden wordt niet duidelijk gezegd hoe het zit. Maar achteraf zijn die woorden goed te begrijpen, namelijk, als Israël in die dagen tot geloof zou gekomen zijn, dan zou de profetie van de wegbereider des Heren, ook die uit Jesaja 40 dus, vervuld zijn geworden in Johannes de Doper. Nu zijn ze niet tot geloof gekomen. En nu ligt het anders. Want nu blijkt, maar dat blijkt vanuit het licht van het Nieuwe Testament, het beroemde licht van het Nieuwe Testament, dat zou schijnen op de betrekkelijke duisternis van het Oude Testament. Nu blijkt dat de wegbereider des Heren is niet maar Johannes de Doper. Het is Jezus van Nazareth die in zijn eerste komst de weg bereidt voor de Messias in zijn tweede komst. Wanneer hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Hebben jullie nog? Want strikt genomen, de Heer Jezus is niet geopenbaard geworden in heerlijkheid. Hij is niet in heerlijkheid verschenen als de grote koning, nog als die van het koninkrijk der hemel op de troon van God, nog als die van de zoon van David op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Beide tronen heeft hij niet geclaimd. En toen hij opgestaan was uit de dood en door de Vader verheerlijkt werd, is hij sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Alleen aan zijn discipelen verschenen, maar afgezonderd van de wereld. En overdrachtelijk gebeurt dat nog. Hij maakt zich aan u en mij bekend, maar afgezonderd van de wereld. Daarom worden we opgeroepen om uit te gaan buiten de lege plaats, opdat we hem zouden ontmoeten. Overdrachtelijk bedoel ik het nu, maar het blijft dus gewoon dezelfde waarheid en het blijven dezelfde woorden. Dat maakt het misschien wat lastig, maar ja, het is het woord van God, zeg ik altijd. En het is wat raar om te veronderstellen op voorhand dat dat heel simpel zou zijn. Langs de andere kant geredeneerd, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Ik zeg altijd, en dan gooi ik er maar weer een van mijn volle zinnen tegenaan. Zodra in het Nieuwe Testament staat, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden hetgeen de profeet gesproken heeft, zeggende, of woorden van gelijke strekking, is het zo dat die gebeurtenissen weliswaar beschouwd moeten worden als vervulling van die profetieën die dan aangehaald worden, maar dat de uiteindelijke vervulling van die profetieën nog wachten op de toekomst. Zo van, Johannes Doper is verschenen opdat vervuld zou worden, Jesaja 40, over die man die de wegen des Heren recht zou maken en zijn weg zou bereiden enzovoort. Dat was ook zo. Maar de uiteindelijke vervulling is de Heer Jezus zelf, die kwam om de weg voor de Messias te bereiden. Trouwens, als de Heer zijn werk niet gedaan had in zijn leven op aarde tot in de dood, dan zou er nooit sprake van een Messias of een Christus geweest zijn. Want daarvoor moest hij dan toch eerst nog uit de dood opstaan. Nadat hij geleden had. Matthäus 24, bijvoorbeeld. Moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. En precies hetzelfde geldt voor al die andere profetieën. Die willen me geen makkelijke te binnen schieten, dus je moet het met de moeilijke doen. De Heer Jezus en zijn ouders zijn komen wonen niet te Bethlehem, Judea, maar te Nazareth in Galilea, opdat vervuld zou worden. Jesaja 9, het volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien, land van, wiens land was het ook alweer, Israël, geloof ik, Zebulon, enzovoort. Ja, dat mag dan allemaal zo wezen, maar de werkelijke strekking van de profetie gaat veel verder. En dat blijkt ook als je die profetie gedetailleerd leest in Jesaja. Het is eigenlijk een profetie over onze tegenwoordige tijd. Ik kan hem nou niet uitleggen, maar het gaat er maar om dat die profetie uit Jesaja niet maar een profetie is over waar de Heer Jezus althans een korte tijd van zijn leven zou wonen. Maar het gaat erover, het is in werkelijkheid de profetie, over die zegt waar het woord van Christus, waar het evangelie, waar in de wereld het evangelie aanvaard en geloofd zal worden. Hij spreekt over onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling enzovoort. Maar het geldt voor al die profetieën. Elke keer als staat, dit is vervuld, opdat het woord van de profeten gesproken werd. Wat dacht u van de intocht in Jeruzalem? De Heer rijdt op een ezel, gekleed in de klederen van zijn discipelen. De ezel leek op de discipelen. Wat zei de discipelen hadden er aanleg voor? Ik heb het toch over de ezel? Nou, laten we zitten. Maar de Heer reed op die ezel over die olijfberg en kwam toen voor Jeruzalem en daar hield de tocht op, zoals u weet, hè. Want er staat in mijn Bijbel dat het daar ophield. Althans, de feestelijke optocht. Abusievelijk aangeduid als intocht. En er staat, dit is vervuld omdat Zacharië gezegd heeft, zie uw koning komt op een ezel. En hij is arm en is een heiland enzovoort. Maar lees je die profetie zelf, dan kom je niet op het idee dat daarin, wat was het, Zacharië 9 in dit geval. Dat daar in Zacharië 9 gesproken wordt over de zogeheten intocht in Jeruzalem. Nee, dat blijkt uit het verband. Het is een profetie over wat wij zijn wederkomst noemen. Alleen, het is typologie. Het is beeldend taalgebruik. Waarachter trouwens de gemeente verborgen ligt. Want die ezel is natuurlijk gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel uit onze dagen. Dat is een ezel altijd een beeld van, gelovig overblijfsel. Dat is dus in dit geval de gemeente. Hij droeg ook de klederen van de discipelen. Want de discipelen waren de eerstelingen van de gemeente, zoals u weet. Dus het hele beest zag eruit als de gemeente. En de Heer Jezus zat erop, want de Heer is hoofd van de gemeente en hij bestuurt zijn gemeente. En straks in de toekomst zal de heer zijn opwachting maken voor Jeruzalem op de Olijfberg. En hij zal daar geopenbaard worden met zijn gemeente. En daar gaat de profetie over. En de intocht in Jeruzalem aan het eind van de 69e week op die letterlijke ezel is de uitbeelding van de wederkomst van Christus met de gemeente, met die overdrachtelijke ezel, met de gemeente namelijk. En daarom ook dat gedoe over waar komt die ezel eigenlijk vandaan? Van wie was die? Ja, die stond daar ergens, maar niet vastgebonden. En die had nog een moeder ook, alsof we niet weten dat elke ezel ook een moeder heeft. Maar het wordt erbij vermeld. Ja, het was een jonge mannelijke ezel waarop de Heer Jezus reed. En zijn moeder wordt ook genoemd. En die jonge mannelijke, een colt heet dat in het Engels. Dan weet u, dat is niet een pistool, maar dat is een mannelijk ezelsveulen. Dat is een colt in het Engels. Nou goed. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Die moeder die vastgebonden stond, was een beeld van Israël, gebonden onder de wet. Maar daaruit werd geboren een mannelijk kind, een mannelijke zoon, en dat is de gemeente. Heb ik nagevraagd aan Maria, maar die is nog moeilijker. En die had nooit iemand gediend, had nooit iemand opgereden, staat er allemaal bij. Want die was bestemd voor de Heer Jezus. En zo is het met de gemeente. Die zou niemand dienen, die is in de vrijheid, is voortgekomen uit Israël. Nee, niet uit het Jodendom. Maar voortgekomen uit het gelovige overblijfsel van Israël, want er was ook een ezel dus, maar dan van vrouwelijk geslacht. En die mannelijke ezel is de gemeente en dat is het lichaam, het dier, het beest, heet zoiets, van de Heer Jezus. Hebben we die nog? Dat is symboliek. Voor sommigen is dat moeilijk. Ik persoonlijk beweer altijd, nee, maar als je er iets van begrijpt van die symboliek, dan wordt de Bijbel ineens een stuk begrijpelijker. Maar dit is gebeurd, intocht in Jeruzalem zogenaamd. Gebeurd opdat vervuld worden Zacharia 9, jawel, maar het was niet de uiteindelijke vervulling, het was er een illustratie van. Het kwam wel voort uit Zacharia 9, het lag er in het verlengde van, maar over de intocht in Jeruzalem heen sprak Zacharia 9 over de definitieve komst van de Heer in heerlijkheid samen met zijn gemeente, die in het Oude Testament nu eenmaal verborgen is, en in dit geval verborgen in de gedaante van een ezel. Daarom voor ons heel goed herkenbaar. Toch? Nou ja. Nou, meer willen we dus gauw niet te binnen schieten. Ik herinner me wel dat ik ooit een keer een hele week over dit soort dingen gesproken heb. Over uitspraken. Dit is gebeurd opdat gevuld zou worden. En ik heb ze niet allemaal kunnen bespreken in een week tijd met 2 x 1.5 uur spreken per dag. Het is me niet gelukt. Zoveel zijn er dan nog van dit soort uitspraken in de Bijbel. Zie? En dat betekent dus dat al die profetieën hadden een soort van toepassing in de dagen van de Heer Jezus. De Bijbel noemt dat een vervulling. Maar in werkelijkheid blijkt dat het pas veel later, en grootser vervuld zal worden. Maar als men in die dagen gezegd zou hebben, dit kan de Messias nog niet zijn, want die of die profetie moet nog vervuld worden. Dan zou gezegd kunnen worden, die is toch al vervuld. En als toen Israël tot geloof gekomen zou zijn, dan zou je dus niet een gemeente gehad hebben. En dan blijf je dus zitten met, maar hoe zit het dan met de Heer zou komen op een ezel enzovoort. Dan zeg je gewoon, nou, dat is toch gebeurd bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dus niemand had enig excuus. Zie? En dat waren nogal wat profetieën, daar gaat het maar om. Goed, dat niemand zo'n excuus zocht, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het echt goed in elkaar zit en dat je nooit kunt zeggen, Jodendom, de Joden konden niet tot geloof komen, want, enzovoorts. Zelfs kon je niet zeggen, Jodendom zou toch eerst nog een meer lange periode verhard zijn en blind en doof, enzovoorts. Omdat het in Jesaja staat, hè? En het wordt in het Nieuwe Testament toegepast op onze bedeling. Want we weten, punt 1, dat het in de dagen van Jesaja al zo was, en dat het in ieder geval een uitspraken zijn over deze intertestamentaire periode, waarin Israël doof en blind was, en de vraag had dat en niet geloofde. Want sinds Malachi, tussen Malachi en Matthäus, verandert er niks. En bleef het volk dus verblind, staarde zich dood als het ware op de eigen religie, een eigen traditie, ontleent daar de identiteit aan enzovoorts. Maar dat brengt hem niet tot de Heer, men blijft er blind voor. En de Heer demonstreert hun blindheid door hen te wijzen op schriftplaatsen in het Oude Testament en eventueel daar vragen over te stellen, en ze blijven het antwoord schuldig. Niettemin, de uitspraken uit Jesaja 6 in dit geval over de blindheid en verharding van Israël zijn natuurlijk speciaal van toepassing op onze tegenwoordige tijd. Het Nieuwe Testament zegt dat ook uitdrukkelijk. Meerdere keren, in laatste instantie in Handeling 28, waar dat nog wordt aangehaald. Nou goed. Nog maar even terug dan naar Maleachi hoofdstuk 1. En daar zie je ook de blindheid van dit volk. In de eerste woorden, namelijk in vers 2, waar staat: ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt: waarin hebt gij ons lief gehad? Met andere woorden, de Heer zegt: ik heb Israël lief gehad. Dat betekent in de praktijk niet maar dat de Heer een warm plaatsje in zijn hart had, als hij dat over de Godheid tenminste mag en kunt zeggen, voor Israël, voor het Joodse volk. Maar liefhebben in de Bijbel is altijd een praktische aangelegenheid. Het is wat moeilijk om nu te zeggen liefhebben betekent dienen, maar in de praktijk betekent het dat. Sommige schriftplaatsen gebruiken die twee woorden ook in juxtapositie, zuster. Naast elkaar. Zo van, die twee zijn twee woorden, maar ze vullen elkaar aan, ze horen bij elkaar, ze zijn één ding. Liefhebben is dienen. De Heer liefhebben is de Heer dienen. En daarom is het moeilijk om nu te zeggen, de Heer heeft lief, dus de Heer dient. Maar toch doet hij dat. Dat wil zeggen, hij diende Israël, hij heeft Israël in de loop van de geschiedenis bij de hand gepakt enzovoort, en geleid door de omstandigheden van de geschiedenis van Israël heen. En daar wijst de Heer ook op als hij zegt: ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar hij beklaagt zich omdat met name dit Joodse volk zich dat niet eens bewust is. En gewoon zegt: waarin hebt gij ons lief gehad? Waar blijkt dat dan uit? En ik weet wel dat het ons wat vreemd in de oren klinkt, maar kijk de hele Oud-Testamentische geschiedenis van Israël door, vinden we woorden van gelijke strekking en beschrijving van dezelfde omstandigheid, zelfs al in de situatie van Israël in de woestijn. De Heer had hen verlost uit Egypte, nou ik zal hem langzaam doen, de Heer leidde hen uit de slavernij van Egypte, toen komen ze op de derde dag, was het geloof ik, bij de zee. Dat ik nou grijns is omdat ik gisteren? Nee, nou misschien wel. Zag ik een reportage op de EO, want daar mag je naar kijken, de Evangelische Omroep, op Nederland 1, over de uitocht uit Egypte en de wolkolom en de vuurkolom en het splijten van de wateren van de zee. En ik had het niet meer. Ik heb zitten bulderen van de lach in de kamer. Om die onzin die erover verteld werd, over hoe dat dan geweest zijn. En die wolkolom, dat zou dan een vulkaan geweest zijn die 800 meter van Egypte weg in de Middellandse Zee lag. En zo het vulkanisch eiland waarvan ik de naam vergeet. Santori? Zoiets. Santini? Weet iemand dat? Nou ja, goed. En die zou 1200 voor Christus of zoiets, zou die een uitbarsting gehad hebben. En de wolk daarvan zouden ze 800 kilometer verderop in Egypte gezien hebben. En dan moet je eens uitrekenen, broeder, nog even tezijde, uitrekenen hoe hoog die wolkkolom geweest moet zijn. Als de aarde een bol is met een omtrek van 40.000 kilometer. Hoe hoog die wolk, die moet honderden kilometers hoog geweest zijn, anders kan je hem in Egypte niet zien. Maar daar ging men aan voorbij. Maar dat zou de wolkolom geweest zijn en ook puur erin, s'nachts natuurlijk, dan moet je die gloed gezien kunnen hebben, zelfs al in Egypte. Dan vraag ik me altijd meteen af, hoe heeft die wolkolom hen dan door de woestijn geleid, desnachts en desnachts, maar dat schijnt men dan niet te hoeven beantwoorden. En die uitbarsting van die vulkaan moet ook een vloed veroorzaakt hebben, een vloedgolfbroeder die zich verplaatste met een snelheid van 800 kilometer per seconde, nee per uur, sorry, 800, sorry. Maakt niet uit, het blijft bloedsnel. Het is 2-3 keer zo snel als Schumacher kan rijden met een Formule 1 auto. Dus je maakt mij niet wijs dat het kan. Een vloedgolf van 800 kilometer per uur, zodat hij nog net op tijd bij Egypte kwam en daar een of ander binnenzeetje, zoutwaterzeetje, dat niet de Rode Zee was, daarom heet het ook Schelzee, heeft drooggelegd. Waardoor Israël erdoor kon en daarna, die vloedgolf die trekt eerst namelijk water weg, zakt het water, dat klopt, en daarna komt die vloedgolf eroverheen, hè? Eerst zuigt het water af, En dan komt hij eroverheen. Dus eerst zoog het water weg, toen kon Israël erdoor en toen kon die vloedgolf weer te verdronken de Egyptenaren daarin. Nou ja, ik heb gebulderd van lachen om al dat soort onzin. Maar dat wordt een serieus beschouwd als zo moet het dan gebeurd zijn. Mijn Bijbel zegt, de wateren werden gekliefd door een sterke oostenwind. Dat is wat anders dan een vloedgolf die het water wegtrekt. En bovendien staat er, de wateren werden tot een muur aan beide kanten. En dat heeft men dus ook nog niet verklaard. Dus als je je Bijbel erbij dicht houdt, is het heel interessant. Wat je allemaal hoort en allemaal wetenschappers, archeologen en weet ik veel lui. Met een groot salaris die alle vrije tijd hebben om lekker in de grond te spitten en dat uit te denken enzovoort. En dan komt er dit soort onzin uit. Wat het niveau van de kleuterschool nog niet haalt. Vroeger wond ik me erover op. Tegenwoordig lach ik erom mee. Wat een wereld leven we in. We worden serieus ons als gelovigen nog voorgesteld ook. Nee, de Bijbel zegt dat de Heer dat gedaan heeft. Simpelweg. Weer spreidt hij water. De laatste woorden tot de muur. Er is nog iets meer over te zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de Heer had dat gedaan. Een wonder. Enzovoorts. Maar ze kwamen voor die water en zeiden, oh, hier komen we om, we kunnen geen kant meer op en farao zal ons vermoorden. Dus ze vertrouwden niet op de Heer die je dan toch al zo ver gebracht had. En toen ze door het water heen waren, toen kreeg je weer dat gedoe met in de woestijn. En om de havenklap was het weer van, waren we nog maar in Egypte, want al die ellende, ze zagen overal leeuwen en beren op de weg, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. En ze kenden niet het verleden, zagen het verleden niet en beseften niet dat de Heer hen lief had en hen leidde. En een bestemming voor hen had, hen beschermde enzovoorts. En alle dagen die ze achter zich hadden bewezen dat. En dan nog. Ja. En hier hebben ze de euvele moed om te zeggen, waarin heeft de Heer ons dan lief gehad? Zo van, ja, we hebben net, weet ik hoeveel jaar. Nou, in ieder geval 70, maar het was wat langer bij elkaar in de ballingschap doorgebracht enzovoort. En nou komen we terug en dan hebben we het hier ook al moeilijk en dan willen we de stad herbouwen en een tempel. En dan hebben we die Samaritanen zitten nou hier in het land en dan moeten we tegen vechten en al dat soort dingen meer. Hoezo heeft de Heer ons lief gehad? Ze kennen hun eigen geschiedenis, die dringt niet tot hen door. Soms denk je dat het met gelovigen van vandaag ook zo is. Dringt niet tot hen door. De Heer zou voor ons zorgen. En ons leiden naar de bestemming die hij bepaald heeft. Dat is waarschijnlijk het probleem. Namelijk dat hij de bestemming bepaald heeft en niet wij. En hoe goed de bestemming dan ook is, we hebben hem niet zelf gekozen. Dat is het probleem waarschijnlijk. Maar goed. Dus de vraag is, waarin hebt gij ons lief gehad? Zij geloofden dat eigenlijk niet. En de Heer heeft een goed argument. Was niet Esau Jacobs broeder? Toch? Nou, kijk dan maar naar de geschiedenis van Esau. Dan zie je wat er met je gebeurt als ik je niet lief heb en als ik niet voor je zorg. Dat is het verschil. En als je dan de zegeningen van Israël niet ziet, kijk dan maar eens naar wat voor vloek er gekomen is over Esau. Dat wordt in de volgende verse beschreven. Op negatieve manier. Dat is een cynische manier natuurlijk van de Heer om zijn liefde aan Israël te demonstreren. Als je dan mijn zegeningen aan jullie niet ziet, kijk dan maar naar wat er met Esau gebeurd is. Dan zie je misschien wel het verschil. En er zit een dubbele bodem achter, maar daar hebben we het volgende keer over, want ik ben nu alweer over mijn tijd heen. De dubbele bodem is natuurlijk dat als Israël niet gelooft in het woord des Heren. Kortom, als Israël de Heer niet dient, met het hart wel te verstaan, want ik heb het niet over de Mosaïsche wet. Als Israël de Heer niet dient, is het net als alle andere volkeren. En sterker nog, net als Esau, die de Heer afwees, want daar komt het in de praktijk neer. Hij kende de Heer wel, of kon hem kennen, maar beliefde hem niet. Hij zei, ik hoef het eerstgeboorterecht niet. En als Israël zegt, ik hoef het eerstgeboorterecht niet, dan wacht Israël een toekomst net als die van Esau. En vandaar dat je hier, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, beschrijvingen vindt van Esau, zelfs profetieën die over Esau of Edom, dat is dezelfde, worden uitgesproken, terwijl ze in werkelijkheid toch gaan over Israël. Omdat als Israël de Heer afwijst, staat het op dezelfde positie als Esau. En moeten ook verwachten dat dezelfde oordelen die over Esau gekomen zijn, ook over Israël zullen komen. En zoals Esau verwoest is geworden, dat is vers 3, in de loop der eeuwen altijd, zo zal ook Israël, in dit geval het Joodse volk of de Joodse staat, verwoest worden. En dat is nog steeds de toekomst ook van de tegenwoordige Joodse staat. Maar goed. We hebben het daarover weer de volgende keer.